Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, welkom bij Koorts, de eerste aflevering van Koorts, de podcast van de Volkskrant, waarin wij ons gaan voorbereiden op de verkiezingen, op de Tweede Kamerverkiezingen hier in Nederland. En dat doen we sowieso in de kamer van Pieter Klok, met hier aan het hoofd van de tafel de hoofdredacteur zelf, Pieter Klok. Zijn kamer zijn we te gast in. En we hebben vandaag aan de telefoon Shaila Sitalsingh, die natuurlijk uitputtend verdiept in alles wat er gebeurt in de Nederlandse politiek. Shaila, hartelijk welkom. Jij zit thuis.
Ja, hallo.
En we hebben ook aan zijn eigen keukentafel de Haagse verslaggever Raoul Dupré. Raoul.
En chef.
Goedemorgen. En chef natuurlijk. Ja, maar goed, je bent altijd ten eerste ben je natuurlijk verslaggever.
Zo is dat, zeg.
Ja, dat is waar. Ja.
Of verander je een beetje van soort als je helemaal chef wordt?
Nee, je hebt volkomen gelijk.
Oké, heel goed. En we gaan het hebben over de Tweede Kamerverkiezingen die eraan komen. Raoul, wat is de exacte datum?
17 maart.
17 maart.
En dit jaar ook al eigenlijk voor veel mensen 2 dagen daarvoor. Want je kunt 3 dagen stemmen dit jaar. Hè? Dus,
ja, gaat dat nog reuring veroorzaken? De manier waarop er gestemd kan worden per post, rijen bij de stemhokjes enzovoort?
Ik zag toevallig vanochtend dat 5 burgemeesters zich wel beginnen af te vragen of het allemaal verantwoord is. Ja. Maar dat is volgens mij nog wel echt maar een klein deel. Dus laten we vanuit gaan dat het gewoon doorgaat.
En, je denkt dat dat wel gaat luwen, het gedoe daarover?
En dat het, er zijn gewoon veel voorzorgsmaatregelen nodig, denk ik.
Ja.
Dus ik denk wel dat het van belang is dat het doorgaat namelijk. Dus ik hoop erg gewoon op 17 maart.
Ja, het moet absoluut doorgaan. Er is inderdaad wat gemurmel. Ik hoorde het ook, die burgemeesters. Maar dat zijn volgens mij niet de grote steden. Maar het is, als je het uitstelt, je kunt niet een nieuwe datum vaststellen. Want dan, je weet niet wanneer corona over is. Dan kun je zeggen, nou doen we het volgende maand. Nee, dan volgende maand. Dus je schept ook een precedent voor het eindeloos voor je uitschuiven. En,
ja.
dat midden in een crisis. Het is nog nooit eerder gebeurd. Nee, ik zou er niet voor zijn.
Gewoon door laten gaan. Oké, ja. Dat is meteen interessant, want we gaan het over 2 dingen hebben. We gaan het hebben over wie eigenlijk de grote uitdager van Rutte kan worden. Rutte die zo ongelooflijk stevig in het zadel lijkt te zitten. Is er iemand die het hem moeilijk zal kunnen maken? En we gaan het hebben ten eerste over de vraag, zijn die campagnes überhaupt een beetje op gang aan het komen, Pieter? Heb jij nou het idee dat we al in een heftige campagnetijd zitten?
Nee, nog helemaal niet. Ja, vanmorgen hadden we Wopke Hoekstra die zich duidelijk hard maakt voor de zaak van de homo's in Nederland.
Ja.
Wat wel een opvallende move was.
Dat
was
de LGHBT enzovoorts, moet je zeggen, ja.
Ja, het was ook zo'n beetje de eerste campagnebeweging. Verder gebeurt er nog vrij weinig. Het is ook heel moeilijk, want het onderwerp waar iedereen mee bezig is, corona, daar kun je eigenlijk niet goed campagne op voeren. Want als je heel hard tegen het kabinet gaat, word je volgens mij daar eerder voor afgestraft. Want de meeste Nederlanders vinden nog steeds dat we toch maar beter rondom onze leidinggevenden kunnen blijven staan. Ja, en andere onderwerpen is het heel moeilijk om daar nu belangstelling voor te wekken. Die hele kinderopvangtoeslagenaffaire, die heeft natuurlijk bij journalisten wel veel reuring teweeg gebracht. Maar bij het electoraat nog heel weinig.
Gek genoeg, hè?
Ja, omdat ik denk toch omdat het heel moeilijk is voor mensen als ze zelf gewoon in lockdown zitten om zich daar enorm druk over te maken.
Ja, en het is natuurlijk ook zo met die corona. Je kan er heel fel tegen te hoop lopen, maar uiteindelijk is er nergens ter wereld, behalve op enkele heel erg ver afgelegen eilanden, wel een adequate oplossing voor dit probleem gevonden. Dus het is ook zo moeilijk keihard oppositie voeren daartegen.
Ja, behalve één partij die het nu wel doet, zag ik. Hè? Ik hoor nu wel de hele tijd radiospotjes van Thierry Baudet op de radio. Die oproept om over te gaan tot de orde van de dag.
Denk je dat hij daarmee wortel zal schieten, Raoul?
Nou, er is geen enkel teken dat gaat gebeuren. Dus dat is toch een vrij klein deel van het electoraat, denk ik, dat het met hem eens is.
Ja, er is van het draagvlak onderzoek gedaan door INO Research. En er is 75% van de mensen is het gewoon eens met de coronamaatregelen. 80% steunt de avondklok. Er is echt brede steun in de samenleving. Nog wel, dat kan natuurlijk afkalven als het te lang gaat duren. Maar er is niet een grote onderstroom in Nederland die er vanaf wil.
Mensen scharen zich vrij trouwhartig achter het regeringsbeleid met het idee laat ze maar beslissen wat ze moeten beslissen en we moeten maar doen wat er van ons gevraagd wordt.
Ja.
In deze crisis. Ja, maar is dat niet, Shaila, is dat niet zorgelijk bij een gezonde democratie hoort toch ook een felle verkiezingscampagne eens in de zoveel jaar?
Ja, zeker. Er moet wat te kiezen zijn natuurlijk. En er zijn allerlei thema's naast corona waar best wat te kiezen op valt. De woningmarkt, daar was de krant, heeft de krant gisteren en eergisteren nog heel veel aandacht aan besteed. Dat je niet meer aan een normaal betaalbaar huis kan komen als je jong bent of als je in een lage inkomensgroep zit. We hebben de tweedeling op de arbeidsmarkt, waar ze al jaren niet uitkomen en waar nu allerlei plannen voor liggen en waar je ook echt wel wat van kan vinden. Er is heel veel waar iets op te kiezen valt. Maar ja, als partijen geen gelegenheid krijgen om daarover te debatteren met elkaar en om duidelijk te maken aan de kiezer dat ook allemaal thema's zijn, ja, dan wordt dat heel lastig. En ze hebben natuurlijk heel weinig platform om zich te manifesteren, want je kan niet naar zaaltjes, je kan niet langs de deuren. Ze mogen 's avonds na 9 eigenlijk niet op tv, want dan is er avondklok. Dus het is heel ingewikkeld.
Dat wordt ze bijna onmogelijk gemaakt. Maar Raoul, kijk, als we elkaar spreken, het is nu vrijdagochtend, 5 februari als ik het goed zeg. Raoul, maandag is geloof ik het eerste verkiezingsdebat.
Ja, althans, het noordelijke verkiezingsdebat. Dat is ook een mooie traditie van de noordelijke media. Die alle lijsttrekkers uitnodigen. Daar komt in elk geval een deel van de lijsttrekkers voor het eerst debatteren. Dus dat zou je dan kunnen zien als het officieuze begin van de campagne.
Er is daar wat van?
Vanmiddag is er ook nog een debat van het COC in Amsterdam. Maar dat is beperkt in zijn onderwerpen, want dat gaat vooral over de onderwerpen die specifiek van belang zijn voor de LHBTI-gemeenschap.
Ja, daar zal Rob Hoekstra zich wel heel druk gaan roeren.
Ja, en daar is bovendien de hele rechterflank van de Tweede Kamer niet met de lijsttrekker vertegenwoordigd. Wat denk ik het debat niet ten goede komt.
Nee.
Dus ik ben bang dat de meeste sprekers daar het vooral met elkaar eens zullen zijn over de meeste dingen.
Hey, en Raoul, denk jij dat er iets zal kunnen gaan ontbranden aanstaande maandag?
Nou ja, ik zou bijna zeggen laten we het hopen. Dat er ergens een thema wordt aangesneden waar we het dan toch gewoon over kunnen hebben. Dat er wat komt om te kiezen. Ik denk dat heel veel kiezers snakken naar onderwerpen waar ze nou echt het onderscheid op kunnen gaan maken in hun keuze. En er zijn heel veel zwevende kiezers, zoals altijd overigens. Er zijn heel veel mensen die gewoon nog helemaal geen idee hebben wat ze op 17 maart willen gaan doen.
Ja.
En die hebben denk ik ondersteuning nodig nu. Er zijn ook veel nieuwkomers. Hè? Dus Wopke Hoekstra is nieuw, Sigrid Kaag, Lilianne Ploemen, Liane den Haan. Veel nieuwe gezichten. Ik denk dat mensen gewoon willen weten, ja, waar staan die mensen voor? En op de dingen die ik belangrijk vind.
Ja, dat snap ik. Tegelijkertijd heeft die hele corona, ik zou maar zeggen, net zoiets als wanneer er een WK voetbal aan de gang is. Tenminste, daar heb ik altijd nogal last van. Het heeft ook iets verlammends in de zin dat het enige is waar je nog soort ruimte voor hebt in je hoofd om aan te denken. Ik bedoel, dat zal heus voor een heleboel mensen anders zijn. Maar het is wel een heel overheersend gevoel dat je eigenlijk denkt, laat ze dat in godsnaam oplossen. En dan kijken we daarna weer verder hoe het met alle problemen moet.
Ik denk dat dat zeker geldt voor de meeste mensen. Aan de andere kant zie je wel dat als er dan iets anders opduikt, zoals bijvoorbeeld laatst die bijstandszaak in de gemeente Weidemeren, dan zie je wel dat iedereen zich daar toch ook heel erg opstort. En een duidelijke mening over heeft. Ook alle politici, maar ook toch, nou ja, op de sociale media reageren mensen daar ook op.
Welke zaak was dat precies?
Ja, de zaak van die mevrouw in Weidemeren, wiens bijstandsuitkering was stopgezet omdat haar moeder boodschap voor haar had gedaan
eens in de week.
Is inmiddels geloof ik allemaal wat genuanceerder dan het aanvankelijk werd gebracht. Maar niettemin zag je daar zag ik een zekere honger van vele mensen in het land om het ergens anders over te hebben.
Ja. Pieter, je moet toch die krant maken ook elke ochtend en het nieuws verdelen?
Ja, die honger heb ik zelf wel hoor, om het ergens anders over te hebben. Dus we proberen daar ook wel, we hadden deze week ook wel een beetje het gevoel, we hebben alles over corona misschien zo onderhand wel gezegd. En vanmorgen weer geconstateerd, ik verhalen waarin we heel ver vooruit kijken, dat we dat eigenlijk niet meer moeten doen. Dus het is qua corona nu even genoeg dat we gewoon melden wat de cijfers zijn en wat de maatregelen zijn. maar verder even rustig aan. En mm-hmm. om er juist voor te zorgen dat, dat we andere onderwerpen op de agenda kunnen zetten. Ja, ik word altijd heel blij als ik zo'n verhaal over een verkiezingsprogramma van een partij lees. Denk, oh ja, we kunnen het ook nog over duurzaamheid hebben. En er zijn nog heel veel andere interessante en heel urgente onderwerpen waar we eigenlijk een heel goed debat over kunnen voeren. Kijk, over corona kan je eigenlijk geen goed debat voeren, want er is geen goede oplossing. Elke oplossing is verschrikkelijk. Dus je kunt nooit samen op iets uitkomen. Dus het is ook heel onbevredigend. Dan heb je besloten om de scholen te openen. Dan denk je alweer, oh ja, maar het is wel zielig voor die leraar. Het blijft, er is altijd een groep die in de verdrukking komt.
Ja,
dus het
is, de oplossing is er gewoon op dit moment nog niet.
Ik denk het niet. Nee. Ja, of de Chinese oplossing, gewoon het land helemaal glad gooien voor 3 maanden. En dan,
als je dat een oplossing wil noemen.
Ja, ja. Maar anders, dus is eigenlijk geen leuk debat. Dus ik snak wel naar debatten waar je echt samen tot een soort oplossing kan komen.
Shaila, merk jij het met het schrijven van je column ook? Dat je aan de ene kant waarschijnlijk altijd naar die corona toegezogen wordt en aan de andere kant toch ook gewoon over iets anders wil hebben?
Ja, het is verschrikkelijk. Ik weet ook niet meer wat ik over corona zou moeten schrijven. En ik ben er zelf ook helemaal depressief van. Dus ja, ik ben ook dolblij als er iets anders is. Dus ik ben ook wel naastig op zoek naar andere dingen. En gelukkig is er genoeg. Het functioneren van de overheid, klimaatcrisis. Dus er zijn genoeg andere onderwerpen. Dus we moeten die volgens mij ook gewoon nog veel meer gaan agenderen. Dan moeten we maar zorgen dat de verkiezingscampagne bij ons in de krant gevoerd kan worden. Maar corona, ja, daar ben ik echt even helemaal klaar mee.
Je zegt het met een heel vrolijk stemmetje van ik ben er depressief van. Maar voel je dat daadwerkelijk zo?
Nou ja, ik merk wel als ik dan een keer, weet ik veel, ergens naartoe moet voor een afspraak, dat ik het gevoel heb dat ik naar een soort Lowlands festival ga of zo. Ga ik me ook helemaal opdoffen, want ik mag eindelijk weer de deur uit. En dit is echt verschrikkelijk wat het psychisch met je doet allemaal.
Ja, Raoul, voel jij het een beetje mee dat je denkt van het is ook een beetje aan ons, dus of aan jullie, de journalisten of de krant, om de boel een beetje om die verkiezingscampagne eigenlijk ook deels op weg te helpen?
Ik zou alles willen doen wat ik kan doen. Maar ik moet tegelijkertijd toegeven dat. Kijk, we hebben bijvoorbeeld de eerste 4 interviews met de lijsttrekkers in de afgelopen 2 weken in de krant gehad. Mm-hmm. En die gingen in de meeste gevallen grotendeels over andere onderwerpen. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ze het gesprek van de dag zijn geworden. Dus het is al moeilijk.
Ja, want is het ben je als verslaggever en zeker als chef van de verslaggevers leidend in wat er besproken wordt, of ben je volgend in wat er besproken wordt?
Nou, het nieuws is leidend, denk ik. En daar stuur je wel op bij.
Dat sowieso, maar juist in verkiezingstijd is natuurlijk, wordt het nieuws ook gewoon heel sterk gemaakt. Het is niet zozeer wat er aan de hand is, als wel ook ineens wat er oppopt als heet onderwerp.
Nee, zeker. Maar dat is dus het verschil met andere verkiezingscampagnes. Normaal gesproken ben je enorm aan het kiezen en aan het selecteren en leg je een heleboel dingen weg. Omdat je denkt, ja, dit is gewoon verkiezingsretoriek. Daar hebben de mensen niks aan. En ik zou bijna zeggen, in andere jaren kon ik me daar wel eens aan ergeren. En nu zou ik zeggen, laat maar komen, jongens.
Ja, wat verwacht jij dat als ze maandag dan eindelijk met elkaar direct in debat gaan, daar in het noorden van Nederland? Hoe verwacht je dat de stemming en de verhoudingen een beetje zullen zijn in het gezelschap?
Nou, als de voortekenen niet bedriegen, dan is het met z'n allen tegen de VVD.
Dat, welke voortekenen zijn dat geweest?
Nou, dat zijn met name de voortekenen van de Tweede Kamerdebatten van de afgelopen weken en maanden. Die eigenlijk ook al wel zijn voor de meeste partijen een soort verkiezingsdebatten zijn geworden. En daarin zie je een steeds grotere aandrang om vooral de minister-president erbij te betrekken. Hugo de Jonge heeft wat dat betreft zijn aantrekkingskracht een beetje verloren sinds hij geen CDA-lijsttrekker meer is.
Ja, en sinds hij toch ook steeds meer onder vuur komt te liggen als minister van Volksgezondheid.
Ja, maar dat is toch anders, dat is dan toch zakelijker, die kritiek, dan hij was toen Hugo de Jonge nog lijsttrekker was.
Ja, precies. Hij wordt gewoon op een andere manier benaderd.
Ja, ik bedoel, er is natuurlijk gewoon heel veel kritiek mogelijk op het beleid en die kritiek mm-hmm. komt ook allemaal. Echt in elk debat zijn er een heleboel partijen die hun uiterste best doen om zo snel mogelijk de minister-president erbij te betrekken. En ja, dat is ook volstrekt logisch, want die is de te kloppen man.
Ja.
Dus, ik denk, kijk, het zal in Groningen maandag voor een groot gedeelte gaan, bijvoorbeeld over de afwikkeling van de schade van de aardbevingen.
Zeker.
En dat is eigenlijk net zo'n verdrietig dossier als de kinderopvangtoeslagaffaire.
Heel vergelijkbaar eigenlijk, hè?
Ja, ja, voor heel veel mensen hebben daar natuurlijk vergelijkbare problemen. En voelen zich ook enorm in de steek gelaten door de overheid. En ja, ik denk dat in elk geval alle oppositiepartijen hun uiterste best zullen doen om dat in de schuld van de minister-president te schuiven. Die er overigens volgens mij zelf niet bij is, maar de VVD is daar wel vertegenwoordigd. Dus je zult het wel zien, denk ik.
Ja.
Maar toch ook gek dat hij daar niet bij is, hè? Want hij gaat dan zeggen, ja, ik kan niet komen, want ik moet de coronacrisis bestrijden. Waarmee je dus eigenlijk al zo'n debat hebt gewonnen. Want daarmee ben je dus heb je eigenlijk wel iets belangrijkers om handen, namelijk het land redden. Dus het is een ontzettend valse streek om daar niet te gaan.
Ja, maar dus ook ontzettend slim.
Heel slim.
Dan heb je het bij voorbaat al gewonnen. Dat lijkt me de ideale joker dan om uit te spelen.
Ja, absoluut.
Ja, maar eigenlijk vals en eigenlijk ook niet helemaal eerlijk in het spel, vind jij, Sheila?
Nee, want er staan er dus allemaal lijsttrekkers en die moeten dan met, ja, wie stuurt hij dan, Raoul, de nummer 2?
Ja, hou me even ten goede wie daar nu is. Daar werd ook nog over onderhandeld, volgens mij.
Ah,
gisteren was zelfs nog niet helemaal duidelijk wie er nou bij het COC gaat optreden, vandaag namens de VVD. Maar in elk geval wat je net zegt over Rutte, ik denk dat we dan nog heel veel gaan zien de komende weken. Dat Rutte gaat zeggen, sorry, geen tijd. Ik ben belangrijkere dingen aan het doen. Want die heeft er alle belang bij om zich te blijven opstellen als de crisismanager in coronatijd.
Sheila, jij hebt je intensief in Mark Rutte verdiept. Is dit des Ruttes om zijn been gewoon in te trekken als het hem uitkomt?
Nou ja, het is in elk geval wel heel erg slim. Het is strategisch ontzettend slim. Want dan laat je die lijsttrekkers dus met de nummer 2 of 3... of in elk geval een mindere god debatteren. Waardoor ze toch een beetje tweederangs debatten worden. En ze Rutte zelf niet in het nauw kunnen drijven. En Rutte zo lang mogelijk die bonus van crisismanager, die hem inmiddels, 43 zetels in de peilingen, 42, 41 afhankelijk van de peiling, opleveren. Dus het is natuurlijk wel het allerslimste wat je kan doen. Maar het is ook wel een beetje, hoe zeg je dat? Ja, niet helemaal netjes campagne voeren of niet helemaal eerlijk campagne voeren. En nou, hij zal zelf natuurlijk gooien op, ik zou dolgraag die debatten willen voeren. Maar ja, het
geen
kan
tijd.
Niet.
Nee, te druk. Te druk met hele belangrijke zaken. Maar ja. Pieter, het is een beetje je gedragen alsof je de koning bent, hè, zou ik maar zeggen. Alsof je niet met dat gepeupel hoeft bezig te houden met mensen die aan het bekvechten zijn over wat dan ook.
Dat is hij ook een beetje geworden natuurlijk. Hij zit er al 10 jaar. Hij zit heel stevig in het zadel. Meestal na 10 jaar vertonen mensen toch wat slijtage. Maar
er
is bij hem niks van te merken. En hij lijkt ook weer bereid om meteen mee te bewegen met de nieuwe wind in het land. Hè. Hij heeft al geroepen dat we een socialistisch land zijn in wezen. Dus daar is hij ook heel slim in. En misschien niet eens bewust. Misschien is hij wel gewoon zo van, oh, nou wil iedereen weer naar links? En vinden ze eigenlijk niet goed wat ik de afgelopen 10 jaar heb gedaan? Dan ga ik toch
doen
weer wat anders doen.
Ja.
Dus dat maakt hem ook ongrijpbaar. Het moeilijke bij die man is ook, ja, ik vind hem een heel aardige man. Het is best lastig om een hekel aan hem te hebben.
Bijna onmogelijk.
Ik merk
het
zelf
haten.
Bij mijn moeder, hè, die is heel links. Die heeft al jaren affiches van de PvdA-leiders voor het raam hangen. En die houdt heel erg van Mark Rutte. Ja, dat is toch wonderlijk. Het is geen man, je kan heel moeilijk een hekel aan hem hebben. En dat maakt hem ook ongrijpbaar. Dus...
Ja, dus hij heeft twee dingen. Je kan A, heel moeilijk een hekel aan hem hebben. En B, omdat hij toch iemand is die visie ziet als iets hinderlijks, wat je blik op de werkelijkheid vertroebelt. Dus visie heeft hij niet echt. Dus het is meer iemand die meebeweegt met de wind die er waait. En zegt wat er op dat moment
daarin heeft
in
hij ook
is.
Iets koninklijks. Dat ja. je pas je gewoon aan wat
aan
in het land gaande
de
is. Aan
de volkswil.
Ja,
ja.
Maar dat maakt hem wel heel moeilijk aan te pakken, denk ik, voor de rest.
Raoul, zie jij iemand, als we dan toch een beetje naar het tweede onderwerp gaan bewegen, wie kan, de campagne is nog niet echt op gang, we zullen gaan kijken of hij gaat ontbranden als die debatten eenmaal beginnen, maar wie kan Rutte het vuur na aan de schenen gaan leggen, Raoul?
Ja, kijk, ze hopen het bijna allemaal.
Uiteraard, daarvoor zitten ze er.
Zowel Sigrid Kaag als Jesse Klaver, als Lilianne Ploemen, als Wopke Hoekstra, Zelfs Thierry Baudet hebben allemaal gezegd dat ze minister-president willen worden. Ja, puur als je nu kijkt naar de verkiezingsonderzoeken, heeft Wopke Hoekstra de beste papieren. Als je Geert Wilders even niet meerekent, omdat er te weinig mensen met hem zullen samenwerken. Maar ook Wopke Hoekstra is nog niet overtuigend, hoor, moet ik daar wel meteen bij zeggen. Nee. Dus dan moet er nog wel veel gebeuren. Ik denk dat, ja, of dat nog gebeurt, hangt dus in hoge mate af van de debatten.
Ja, toch kan er natuurlijk altijd iets wonderlijks gebeuren. Laten we heel even naar wat fragmenten luisteren uit het verleden. Dat er in zo'n campagne of in die debatten ineens iets gebeurt, een zin, een tagline is of een bepaalde beschuldiging met zoveel intensiteit geuit wordt, dat ineens de verhoudingen kunnen draaien. We luisteren even naar fragmenten van Melkert in debat met Fortuyn, Rutte in debat met Samson. Het zijn allemaal hele spannende verkiezingscampagnes geweest. En Balkenende en Wouter Bos.
De vraag is of het debat met de heer Fortuyn bevallen is. Want u heeft er een paar keer om gevraagd.
Nee, ik heb er één keer om gevraagd. Ik heb toen nee gekregen. En ik zou het debat dus graag voortzetten. Ik heb een nee gekregen volgens nog. Maar zeg dan nu ja. Maar zeg dan nu ja, dan maken we een afspraak.
Heb ik toen ook al gezegd.
Meneer Melkert?
Dan maken we een afspraak.
Bevallen?
Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast, meneer Melkert. Dat belooft nog wat te worden. U gaat een toptarief invoeren van 60%. U gaat allerlei maatregelen nemen. En waarom doet u dat, meneer Samson? Om een heel klein beetje koopkrachtreparatie aan te brengen. Ik zou zeggen, koopkracht is belangrijk. Maar veel belangrijker is dat Claudia Janssen een baan krijgt.
Nou doet u het weer. Nou doet u het weer.
In de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet
maar
eerlijk.
Maar wie draait hier nou? In uw verkiezingsprogramma
u bent
staat
niet
niks.
Eerlijk, meneer Bos.
In de stemwijzer
u
staat iets wat niet klopt.
En u bent niet eerlijk.
Shaila, dat is toch de wonderlijke dynamiek van debatten. Dat er gewoon ineens dingen kunnen gebeuren waardoor iemand onder vuur komt te liggen. Een bijna ondefinieerbaar krachtenveld wat er dan gaat spelen.
Ja, dat is dat er dan plotseling zo'n evenementje is, een moment waarvan je denkt, ja, dit is het moment van een campagne. Maar ja, dan moet Rutte dus wel komen opdagen bij die debatten. Als hij zijn nummer 2 speelt, kan je dus ook niet zo'n moment hebben. Dus ja. In die zin is het ook heel slim. En de vraag is of het Hoekstra gaat lukken. Tenminste, ik vraag me dat wel af. Want deze momenten, dat waren wel allemaal tussen premierskandidaten of lijsttrekkers. Die echt elkaars opponent waren. Terwijl Hoekstra en Rutte, CDA-kiezers vinden Rutte ook wel leuk. Die hebben niet per se een hekel aan hem. Je krijgt niet, denk ik, zo'n moment wat je hebt gehad in de strijd tegen Diederik Samson. Dat mensen die normaal niet op Samson stemmen, toch maar op Samson gingen stemmen. Omdat ze dachten, nou, hij kan Rutte uit het torentje krijgen.
Ja,
zo'n verschil zit er, denk ik, niet tussen die CDA en VVD-kiezers. Dat ze toch dichter bij elkaar. En het zou ook raar zijn, ongeloofwaardig zijn, als Hoekstra, die al, een jaar of vier keurig samenwerkt met Rutte, nooit een onvertogen woord heeft laten vallen, een plotseling gaat aanvallen op allerlei vermeende karakterzwaktes. Dus ik moest het nog maar zien wat dat moment dan gaat worden.
Ja, ik vind ook dat er bij zowel de VVD als het CDA een innige tevredenheid, dat ze allebei een innige tevredenheid uitstralen over de coalitie die ze gevormd hebben. Voor D66 is het nog het moeilijkst, denk ik.
Ja.
Maar die twee grote partijen zijn toch eigenlijk, je hebt niet het idee dat het nou echt heel erg wringt en schuurt op dit moment.
Ja, dus het zou, dus moet iets heel geks gebeuren. Wil daar echt een soort tweestrijd ontstaan, waarbij je ook onder de kiezers echt twee kampen krijgt van, oh, ik ben voor Hoekstra, nee, ik ben voor Rutte.
Ja.
Ik weet het niet, ik zie dat niet gebeuren. Ik weet of Raoul daar anders naar kijkt, maar ik denk, nee.
Hoe voel jij dat, Raoul?
Anders.
Nou, ja, Shaila is volkomen gelijk, maar wat ook nog meespeelt, is dat ze ook al zien aankomen dat ze na 17 maart weer gewoon samen verder zullen moeten. Omdat, ja, dat dient zich eigenlijk ook nog geen alternatief aan voor een Kamermeerderheid waar CDA en VVD geen deel van uitmaken.
Dus nee,
als ze herstellen dat Wopke Hoekstra zetels weet weg te snoepen bij de VVD, wat misschien best mogelijk zou zijn nog, maar dan zit hij na 17 maart gewoon weer met Mark Rutte aan tafel.
Ja.
En dat zit natuurlijk ook in de achterhoofden, denk ik. En laten we elkaar een beetje heel laten, zodat we nog door kunnen. Een verkiezingscampagne kan ook veel beschadigen. Zoals bijvoorbeeld tussen Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende gebeurde.
Ja.
Die kregen echt een hekel aan elkaar. En dat heeft uiteindelijk in het kabinet Balkenende 4 een hele regeringsperiode doorgewerkt. En dat wil ook niemand.
Omdat die scherven eigenlijk gewoon niet meer gelijmd zijn toen. Of niet meer te lijmen waren eigenlijk. Van die,
Een te harde verkiezingscampagne, te hard op de man gericht, kan ook veel schade aanrichten waar je later misschien wel weer spijt van krijgt. Dat is ook voor het CDA denk ik een lastige afweging. Wat interessant is, daar is denk ik wel de rol van Pieter Omtzigt. Als nummer twee daar. Die toch wel die kaart nu heel nadrukkelijk speelt. Over Mark Rutte als verantwoordelijk voor alles wat er in de afgelopen jaren is fout gegaan in de bestuurscultuur in Nederland.
Ja.
Pieter Omtzigt doet het noordelijke lijsttrekkersdebat maandag namens het CDA. En ik vergat te zeggen dat daar zijn houding zal zijn.
Want en is dat een gevaar voor het CDA of is dat is hij de joker voor het CDA? Nou, dat is een troefkaart, laat ik het zo zeggen.
Ik heb sterk de indruk dat Pieter Omtzigt zich laat sturen door een campagneteam, want ik ben er ook van overtuigd dat het zijn oprechte overtuiging is.
Hij is een soort eenmansfractie binnen het CDA. Ja, tenminste, zo voelt hij voor mij.
En zijn verontwaardiging over hoe de overheid functioneert en hoe het kabinet omgaat met informatie is oprecht. Maar ik denk dat het voor het CDA niet slecht uitkomt. Dat ze Omtzigt hebben die daarop blijft hameren. En tegelijkertijd een alternatief in de coulissen hebben staan met Wopke Hoekstra. Die misschien van veel kiezers, die dan toch denken, ja Rutte, ja, dat is toch wel lastig misschien na 10 jaar. Maar ja, we hebben Wopke Hoekstra nog. Dus dat voor het CDA is dat het droomscenario natuurlijk.
Eigenlijk, Pieter, heeft het CDA inderdaad van twee walletjes eten wat dat betreft.
Ja, dat zou heel goed kunnen werken. En ik denk dat Wopke Hoekstra de enige troef die hij zelf heeft, is dat hij misschien wat frisser oogt dan Rutte. Als Rutte tijdens debatten wat vermoeid gaat overkomen en stiltes laat vallen en zijn woordvoerder om hulp gaat roepen, wat we 4 jaar geleden natuurlijk ook al hebben gezien. Ja, Wopke Hoekstra heeft wel een soort wilde frisheid om zich heen hangen. Dus
de wilde frisheid van limoenen.
Nou ja, en het nieuwe heeft op een gegeven moment ook kan een soort aantrekkingskracht krijgen. Ja, het lijkt me niet groot genoeg om die enorme achterstand in te lopen. Maar dat is denk ik het enige waar. Want hij kan het inhoudelijk, wordt het vrij moeilijk, denk ik, om enorme tegenstellingen te creëren tussen hem en Rutte. Maar gewoon energie.
Dat we gewoon weer eens zin krijgen in iemand anders.
Ja, energie Shaila. En uiterlijk.
Precies.
Dat is ook wel belangrijk.
Dat is toch, je kan toch op een gegeven moment ook denken van nu willen we weer eens even iemand een andere kop daar zien.
Ja, enorm veel zin in iemand anders. En ik denk bij Rutte al een hele tijd van nou ja, op een gegeven moment zijn er mensen toch wel erop uitgekeken. Dan wil je iets nieuws. Maar dat blijkt dan elke keer weer niet te gebeuren. Dan denk je, nu zijn de mensen toch wel echt ontevreden. Dat zijn ze niet. Ja, ik zou wel zin hebben in gewoon een vrouw of zo. Of gewoon iets heel anders.
Oh, een vrouw. Ja, ik heb nog nooit aan gedacht aan die optie.
Nee, gek hè? Ja, bestaat die optie. En er doen meer vrouwen dan ooit mee als lijsttrekker. Maar goed, we moeten het maar zien. Er kunnen gekke dingen gebeuren in een verkiezingscampagne. Er zijn ook de helft van de bevolking hier is vrouw. Misschien denken die wel, weet je wat? We gaan achter een vrouw rallyen. Je weet het niet.
Nee. Dat ben je niet serieus, toch? Of wel?
Niet
dat het een vrouw is, maar dan zouden ze achter Sigrid Kaag of achter Lilian Marijns of achter Ploemen aan moeten gaan. Achter Ploemen aan moeten gaan lopen. Ja. Ineens, met z'n allen.
Ja, dat zou dan moeten met z'n allen. Ja, nee, de wens is hier de vader van de gedachte, hoor. Maar het is toch wel een aardig gedachte-experiment. We denken toch altijd aan een premier die een beetje lijkt op de vorige. Nou, laten we er eens eentje nemen die niet lijkt op de vorige.
Ja, nee, het lijkt me heel inspirerend. Het is meer dat die partijen ook gewoon niet zo op dit moment zo in de stroming zitten, waardoor je denkt, die gaan ineens 46 zetels halen. Maar goed, ik weet niet hoe een Koen Haas vangt. Wat denk jij, Pieter?
Nou ja, het kan heel snel veranderen. Diederik Samson stond op een gegeven moment op 15 zetels ooit. En die schoot zo naar 38. En Emiel Roemer, dat was de toekomstige premier, die is nog bij de krant op bezoek geweest. Volgens mij drie weken voor de verkiezingen. En toen dachten wij dat wij de toekomstige premier op bezoek hadden. Ja, dat is geen grap. Emiel Roemer stond toen voorop in de peilingen. Ja. Of het zou in ieder geval een tweestrijd tussen Roemer en Rutte worden. En Samson heeft toen heel snel een groot deel van het electoraat achter zich verzamelt. Dus het kan.
Je hebt gelijk, Pieter.
En ja, misschien Ploemen is nieuw. Als ze zich heel sterk manifesteert in die debatten, dan kan zij misschien wel die vrouwenstemmen krijgen. Ja, bij Kaag, die heeft natuurlijk ook in het kabinet gezeten. En die is ook wel...
Is lastig, hè?
Die is ook wel heel beschaafd. Dus ik weet niet of het haar gaat lukken.
Maar is Raoul, even campagne technisch. De manier voor een mogelijke uitdager voor Rutte is om de kiezer ons het gevoel te geven dat er een tweestrijd aan de gang is. Dat het op een gegeven moment de een of de ander zal gaan worden. Toch?
Ja, want anders blijft het speelveld zo versnipperd als het er nu bij ligt.
Ja,
en dan... als die tweestrijd er niet is, dan is het voor kiezers heel aantrekkelijk om gewoon op de partij van hun eerste voorkeur te stemmen. Als je een overtuigd GroenLinks'er bent, dan staat niets in de weg om gewoon op GroenLinks te stemmen. Dat verandert pas als er een andere linkse kandidaat is, misschien van een andere partij, die serieus mee gaat doen in de strijd om de macht. En dan gaan mensen dat heel krijgen. Dus ook daarom dat al die partijen hopen dat zij diegene zullen zijn. Maar ik moet wel zeggen dat dat in 2017 ook al het geval was. En dat er toen eigenlijk ook niemand boven de 20 uitkwam, hè?
Nee.
We zitten al wel eigenlijk de hele tijd nu in een soort status quo in de politieke verhoudingen.
Ja, en het is een soort... Rutte houdt eigenlijk de hele verkiezingen ook in een soort houtgreep door gewoon Rutte te zijn. Door gewoon aimabele, prettige, betrouwbare Teflon Rutte te zijn.
Ja, kijk.
Teflon.
En wat is interessant is, die fragmenten die wij net hoorden, die hebben één ding gemeen. En dat is dat die dingen die daar werden gezegd, op de een of andere manier appelleerden aan een soort onderbuikgevoel, wat heel veel kiezers al wel hadden bij de aangevallen kandidaat.
Ja, er werd net iets opgeroepen.
Wouter Bos had een geloofwaardigheidsprobleem. En toen Balkenende hem daar zo heel hard op aanviel, werd dat ook het gesprek van de dag en bleek het te werken.
Ja.
Ad Melkert stond niet te boek als een vrolijkert. En toen Pim Fortuyn kwam met energie tegenover ging zitten, toen was het contrast gewoon heel groot.
Ja.
Ik denk dat op die avond echt het einde van Melkert's ingeluid toen, in dat debat. En Rutte's zwakke punt is nu natuurlijk de bestuurscultuur. Is onder zijn verantwoordelijkheid heeft de overheid gewoon grote problemen veroorzaakt. En hij staat, of die nou direct verantwoordelijk is of indirect verantwoordelijk, hij is het gezicht, denk ik, van wat daar is gebeurd. En alle oppositiepartijen zullen hun best gaan doen om dat nu onder de aandacht van de kiezers te brengen. En de vraag is gewoon of dat lukt. Is er iemand die eloquent genoeg is om het ook in de huiskamers te krijgen, dit gevoel?
En dan zijn we dan nu inderdaad bij de kern van de zaak gekomen. Zo Rutte ergens op te pakken is het de bestuurscultuur, waar we dus een waanzinnig voorbeeld de afgelopen weken zich hebben zien ontvouwen. Dat is het punt waar hij op aan te vallen is. En de vraag is er iemand die het lukt, Shaila, om hem dat goed voor de voeten te werpen? En hem daarmee in het nauw te brengen. Dan moet hij inderdaad wel verschijnen op debatten, maar goed.
Ja, precies.
Er zal er heus eentje zijn waar die wel komt, als het niet te ver wegrijden voor hem is. Maar daar zullen ze hem op moeten gaan pakken.
Ja, nee, absoluut. Dat is, en daar, dan heb je ook echt een punt. En er zijn heel veel dossiers die je dan uit de kast kan trekken. En het is tot dusver Pieter Omtzigt die dit geluid vertolkt. En dat daarmee ook grote populariteit in de huiskamers mee heeft verworven. Pieter Omtzigt is met name heel erg populair op de rechterflank. Wat interessant is, want dat zijn VVD-kiezers, maar ook Forum-kiezers en PVV-kiezers.
Ja, maar hij daagt de macht uit, hè? En daar houden ze van daar.
Ja, precies. Ja. En Pieter Omtzigt kan het goed onder woorden brengen. Het is ook het dossier van de SP, van de Socialistische Partij. Zij zijn ooit begonnen met die toeslagaffaire op de agenda zitten. Met nog Tjitske Siderius, Kamerlid uit de vorige periode die ermee is begonnen. Renske Leijten, die dat heel vokaal nu ook doet. En het lukt de SP niet, want je ziet in de peilingen dat het dat blijft een beetje rond die 10 zetels. Dus kennelijk is het op de een of andere manier geloofwaardiger als het van Omtzigt komt dan als het van een SP'er komt. Ja. Dus misschien wordt Omtzigt wel de grote uitdaging. Dan krijg je een rare dynamiek.
Een rare tournure zou dat zijn. Ja. Hey, en Shaila, die goede oude Geert Wilders.
Ja.
Begint natuurlijk ook inmiddels een soort van, oh ja, die komt ook nog eventjes uitrazen. En nog even zijn 15 zetels binnenhalen.
Nou, die staat veel in de peilingen.
Hoeveel staat hij nu?
Nou, boven de 20 in de peilingen, consequent. En dat is eigenlijk sinds het uiteenspatten van Forum voor Democratie. Want Forum stond hoog in de peilingen. Ja. Althans, veel hoger dan het nu zetels heeft. En die zijn al, dat is een beetje leeggelopen na al die gekke toestanden rond Baudet. Dus er zijn weer wat, je ziet de PVV is ook alweer een beetje geroeid. Het is gewoon de tweede partij, hè. En echt wel vet boven het CDA in de peilingen. Dus Wilders, die harkt zo kalmpjes zijn zetels wel binnen. En die doet dat ook wel door die coronadebatten ook consequent heel goed uit te nutten. Het is altijd, Wilders pakt daar altijd zijn moment. En die gaat dan, die pakt dan zo'n avondklok als iets waar hij echt tegen kan zijn. Dus Wilders gebruikt ook nu zijn podium in de Tweede Kamer. De kijken ongelooflijk veel mensen naar die debatten. Iedereen zit thuis, mensen hebben niets te doen, iedereen is depressief, dus er zitten veel meer mensen
projectie,
dan normaal gesproken.
Shaila, ja.
Er zitten veel meer mensen dan normaal gesproken al die debatten te kijken. En Wilders, die gebruikt dat podium echt heel goed. Die smeert en die scheldt.
En doet gewoon zijn Wilders ding.
One-liners, ja.
Ja. En Pieter, denk jij, is er nog iets in jou wat denkt dat misschien die tweestrijd waar we het net over hebben, dat Rutte Wilders zou kunnen worden?
Ja,
dat mensen toch ineens zin krijgen om Wilders te grootste te maken.
Wilders heeft wel een maximum, denk ik. Volgens mij echt extreem.
Dus het glazen plafond heeft.
Radicaal rechts zit ongeveer maximaal, Raoul heeft het wel eens berekend, op 36 zetels. Daar gaan ze eigenlijk nooit overheen. Je ziet wel dat het onderling anders verdeeld wordt. De ene keer vorm, een groot deel van de poed, de andere keer PVV. Maar het maximum zit op 36 zetels. De rest van Nederland ziet daar gewoon helemaal niks in. Dus ik denk dat het voor Wilders heel lastig gaat worden. Maar goed, ik denk de uitdager, het gaat nu over de kinderopvangtoeslagaffaire. Ik weet niet of dat het beste onderwerp is om je mee te onderscheiden. Want het is geen onderwerp wat iedereen raakt, denk ik. Ik denk toch, je moet zoeken naar een onderwerp. Dan zou ik eerder bij de woningmarkt terechtkomen. Iedereen heeft last van stijgende huizenprijzen. Iedereen heeft last van dat ze heel lang op een woning moeten wachten. Dus ik ben wel benieuwd wat de partijen voor onderwerp kiezen. Die kinderopvangtoeslagaffaire is verschrikkelijk. Maar je krijgt toch niet de indruk dat heel Nederland daar in dezelfde mate vol
is. Nee, maar je krijgt wel heel erg een indruk van een verziekt bestuurlijk apparaat.
Ja.
Dat niet meer dat eigenlijk één grote smurrie is geworden met de bestuurlijke elite. Met de regeringspartijen die er al te lang zitten. Die dat eigenlijk niet meer in de hand houden. Die ook oogjes toeknijpen. Met een soort onstuurbaar corrupt geheel waarmee je te maken krijgt.
Nee, maar dat is een goed punt. Maar dan zou ik toch een kwestie kiezen, denk ik, waar iedereen last van heeft. Of wat heel dicht bij iedereen komt. Want nu is het, ik vrees toch dat veel mensen denken van, het is niet best wat daar gebeurd is. Maar ik heb er gelukkig geen last van gehad. Ik ken ook geen mensen die er last van hebben gehad. Ja, dat is het nadeel van deze kwestie. Die is heel erg.
Maar hij maakt geen volkswoede los.
Nou ja, niet bij iedereen. Ik denk maar bij een klein deel van het electoraat.
Ja.
Maar goed, ik weet het niet. Dus ik zou eerder iets anders kiezen, denk ik.
Ja. Hey Raoul, nog even mijn eerste punt. Wilders als de uitdager van Rutte. Zie je dat voor je?
Nee, uiteindelijk toch niet. Ook omdat zelfs de PVV-kiezers zijn ene zwakke punt wel zien. En dat is dat hij eigenlijk buitenspel staat op het Binnenhof. En er is een deel van de PVV-achterban dat ook echt niet belangrijk vindt. Die willen gewoon op hem stemmen omdat ze het met hem eens zijn en dat signaal willen afgeven. Maar er zitten toch ook altijd kiezers die op het laatste moment denken, gooi ik mijn stem niet weg als ik het zo ga doen. En dat is toch een risico dat hem bedreigt. Als het echt om de strijd om de macht gaat, verliest hij het daarop, denk ik. En overigens, dat zal je ook zien, dat Rutte ook die kaart weer zal gaan spelen, tot vervelens toe inmiddels. Maar elke keer als Wilders echt een bedreiging wordt, gaat de VVD benadrukken dat met Wilders niet te regeren valt.
Ja.
En dat is weggelopen in het katshuis in 2012. Ik denk elke keer, jongens, het is nu wel heel erg lang geleden, maar ze doet het nog steeds enthousiast. Ben ik in de overtuiging dat het werkt.
Dat is een hele gelukkige episode voor ze geweest, hè, dat dat toen allemaal zo ontploft is.
Ja, het katshuis heeft bijzonder goed uitgepakt, wat dat betreft, voor de VVD in elk geval.
Ja, voor de zittende macht. Ja, dus wat dat betreft, dat blijft altijd een lastig punt voor Wilders. Dat hij een mislukking op zijn naam heeft wat dat betreft. En dat je gewoon voelt dat uiteindelijk nooit een degelijke regeringspartij gaat worden.
Ja, kijk, en veel van de kiezers die nu weer bij hem zitten, die zijn ook, vorig jaar waren die opeens weg. Want die waren ze naar Forum voor Democratie toe. Ook in de veronderstelling denk ik dat Forum voor Democratie misschien zich wat serieuzer zou gaan presenteren op het Binnenhof.
Ja.
Als zijnde een factor van belang die mee wilde praten. En die illusie die hadden wij eerlijk gezegd toen ook nog wel.
Zeker.
Maar ja, daar is nu echt heel weinig meer van over eerlijk gezegd.
Dus, hele biografie over Thierry Baudet zijn er geschreven met dat in gedachten.
Ja. En je ziet ook, nu proberen dus Joost Eerdmans en Annemar Nanninga proberen in dat gat te springen.
Met Ja 21.
Ja, maar dat zie je ook nog niet exponentieel groeien op dit moment. Dus dat moeten we ook nog maar even afwachten.
Hey, en om het rijtje nog even af te maken, Shaila, we maken het niet helemaal af, maar nog eentje, want bij de vorige verkiezingen is Jesse Klaver natuurlijk als een soort komeet opgekomen.
Ja, geëxplodeerd,
zou je kunnen zeggen. Die heeft die hele partij toch uit de marge naar toch een heel redelijk zetelaantal, of de betrekkelijke marge, naar een heel redelijk zetelaantal geholpen. En het was helemaal Jesse voor en Jesse na en alles. Heeft hij nog iets van zijn glow uit die tijd overgehouden?
Het lijkt ook een beetje op te zijn. Hè? Het GroenLinks lijkt ook een beetje aan zijn plafond te zitten. Het is sowieso op links. Die partijen lijken toch te veel op elkaar. En je krijgt elke keer weer als verkiezingen naderen dat gezeur over moeten we dan niet toch bij elkaar. Nee, toch maar niet. Ja toch wel een beetje. Nou ja, maar dan wel samen in een coalitie. Ja.
Dan gaan ze weer koffie met elkaar drinken om over de restzetels te praten.
Ja, en dan hebben ze weer wel lijstverbindingen op lokaal niveau.
Ja, precies.
Het wil nooit echt wat worden daar.
Nee. Maar die waanzinnige aantrekkingskracht die Jesse Klaver bij de vorige verkiezingen had. Ja, misschien krijgt hij hem ineens weer terug. Maar het is nog een beetje zoeken, hè?
Nou ja, dat was toen ook wel. Dan hadden ze van die evenementen, toch? Dat hij dan.
De Heineken Music Hall.
Ergens binnenkwam en stonden er allemaal fris gewassen jongens en meisjes te juichen. Ja, dat kan nu natuurlijk allemaal ook niet. Het moet allemaal nu online. GroenLinks had een hele uitgekiende grondcampagne met een doorknock-app. Dus een app waarin je kon aangeven op welke deuren je allemaal had geklopt en hoe de mensen hadden gereageerd. Dat is helemaal uitgekiend. Maar ja, je mag nu niet meer op doors knocken. Dus ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Dat moet allemaal online. Ja, ik zie wel TikTok-filmpjes langskomen van GroenLinks. Ik weet het niet.
Misschien dat daar nog wat terrein braak ligt voor ze. Jeetje, Pieter. Nou ja, we moeten het.
Politici verouderen wel snel, hè? Dus dan ben je 4 jaar geleden ben je inderdaad een soort wonderboy. Toen leek het ook alsof het nog wel een tweestrijd kon worden op een gegeven moment tussen Klaver en Rutte. Maar daar bleef op het laatst niks van over. Zakte hij toch weer.
Hij zakte toch wat, maar goed, hij heeft het toen natuurlijk toch heel goed gedaan.
Ja,
maar,
en GroenLinks heeft denk ik, wat ik net over de PVV zei, daar heeft GroenLinks ook last van. Ik denk dat hij in de gedachten van veel mensen net iets te snel zijn weggelopen in de formatie van 2017.
Maar natuurlijk niet zo. Ze hebben het niet zo bond gemaakt als de PVV. En uiteindelijk is het natuurlijk toch een partij die niet op voorhand wordt uitgesloten door alle andere partijen.
Nee, dat niet. Maar ik ben ook na die formatie op bijeenkomst geweest van GroenLinks. En toen waren er gewoon ook dus bij de trouwste leden, waren daar gewoon heel veel vragen over.
Ja.
Zijn we nou niet vanwege een principe, hebben we voor 4 jaar de macht uit handen gegeven?
Ja.
En het speelt toch, kijk, ik denk dat de Nederlandse kiezers heel goed weten dat Nederland nou eenmaal bestuurd moet worden door 4 of misschien wel 5 partijen. En dat er water bij de wijn moet en dat uiteindelijk kun je met je stem misschien een klein beetje bijbuigen doordat je mag hopen dat jouw partij in elk geval aan de onderhandelingstafel gaat zitten.
Ja.
En partijen die niet hebben laten zien dat ze dat serieus willen doen, ja, die hebben daar last van in Nederland.
Ja, ja, want is het toch een ongelooflijk vergaderend polderlandje wat we zijn. En tot in onze vezels. Het is allemaal zo, moet allemaal zo met overleg zijn. Nou goed, dit is een beetje het veld wat er ligt. Waar we het mee moeten doen de komende weken. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig of het ineens toch gaat schudden en beven de grond. En of er nog van alles gaat gebeuren. Of dat we ons gewoon als makkelammetjes naar het stemhokje laten leiden. En Rutte voor zijn zoveelste termijn gaan inzetten. We weten het niet, Pieter.
Nee, ja, ik vrees dat Rutte wel echt onversluitbaar is. Die...
Ja, nou, misschien moet je daar wel heel blij om zijn.
Een soort Duracell-konijntje. Ja,
die altijd maar door blijft.
Nou ja, één opmerking is me eigenlijk heel lang bijgebleven. Dat was wat Klaas Dijkhoff zei op een gegeven moment in interview met ons. Was hij beland in een of andere affaire. En toen zei Rutte, één ding, maar het mag niet onder je huid komen. Je laat dit toch niet onder je huid zitten.
Ja.
Dus zijn motto is, laat dingen niet onder je huid zitten. Ja, en als je dat doet en nooit echt wakker van ligt, wat bijvoorbeeld Wim Kok wel had, denk ik, en wat Lubbers ook wel in een bepaalde mate had. Als je dat niet hebt en gewoon alles inderdaad van je af kunt laten glijden, dan kun je het heel lang volhouden. Ja. En dan behoud je een goed humeur, want hij blijft in elk debat goed gehumeurd.
Ja, het wordt nooit persoonlijk daardoor.
Ja, dat is toch wel echt wonderbaarlijk eigenlijk, die man. Ja. Er worden er niet veel van gemaakt.
Nee, je kan je niet voorstellen dat Rutte ergens onder gebukt gaat. Nee. Je ziet het gewoon niet voor je.
Nee. Wat ik wel nu met dat, hij krijgt wel steeds langer haar. Ik weet niet wat dat nog in de campagne gaat doen.
Ja, daar hebben we allemaal last van.
Een beetje rare zijweg. Maar je ziet, ook Wilders ziet er helemaal raar uit. Ik weet niet of die... Dus hij begint er wel een beetje merkwaardig uit te zien. Dat is een soort zonderling. Dus misschien wordt dat er nog wel fataal.
Misschien is dat de redding voor de andere partij om Rutte gewoon als zonderling te zetten.
Volgens mij gaat Bob Broekstra gaat volgens mij nog stiekem naar de kapper. Of zijn vrouw kan heel goed knippen.
Ik denk dat zijn vrouw heel goed knippen. Dit zijn insinuaties, Pieter, die je als hoofddirecteur niet zomaar kan doen natuurlijk.
Okay.
Dat Bob Broekstra misschien naar de kapper gaat. Nou ja, Shaila en Raoul, ik hoop dat jullie met ons door willen praten, blijven praten de komende weken over het wel en in Den Haag en daarbuiten. Maandag het noordelijke lijsttrekkersdebat zonder alle lijsttrekkers. Nou, we gaan het met nieuwsgierigheid volgen. Dank jullie wel, jongens.
Zeker. Dank je wel.
Oké,
tot de volgende.
Dag.
Dag.
Dag.